Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Olaf. Goedemorgen, Aniek. Ik zal het niet meer vergeten, je naam. Omdat wij tot het vaste repertoire en teksten hebben over Kuan Yin. En ook eigenlijk omdat net mijn boek daarover uitgekomen is, wat u weet. En daar staan heel veel citaten in uit de moderne literatuur die niet eens letterlijk te maken hebben met die Aziatische gestalte, maar die eigenlijk toch uitdrukken wat haar naam zegt en wat haar hele gestalte zegt. Hè. Het betekent, dat weet u, zij die luistert naar het roepen of naar het schreeuwen. En ik heb een paar teksten in de literatuur ooit gevonden die helemaal niet eens zo, maar echt over roepen en schreeuwen die zo'n indruk op mij gemaakt hebben, ook omdat het zo authentiek was, dat ik ze hier wil noemen. Als je een beetje bij elkaar wil brengen. En dat daardoor misschien ook dat beeld van zij die luistert levend wordt. Maar vooral het roepen over wie dan luistert en of er geluisterd wordt. Dat zal ik de komende dagen ook wel proberen daar dichterbij te komen. Want dat is iets waar geen bewijs voor is. Dat is een soort stap van het hart. Dat is wat Hisamatsu uitdrukt. Ga staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. En dat was voor mij zo. Was ook echt voor mij wezenlijk zo. Dat ik echt dacht, ik val eruit. Ik val eruit. En dan is het iets waarvan ik niet eens kan zeggen, ik heb het met mijn wil gedaan. Ik heb het natuurlijk voor een stuk, heeft het met mijn verlangen te maken. Maar ik kan alleen maar zeggen, ik had mijn handen ervoor vouwen en dankbaar voor zijn dat dat gebeurde. En voor de rest moet ik er niet aankomen. En dat dat altijd opnieuw in alle culturen en religies een uitdrukking vindt. En vooral, dus dat is een van de voorbeelden, maar in mijn boek, in die vrouwelijke gestalte van compassie. Altijd in andere vormen. En dat roepen, daar heb ik heel toevallig afgelopen week een boek van teruggevonden. Van een Nederlandse schrijver. Want daar staat iets in over het roepen waarvan ik hoop dat het net als voor mijzelf, want het is zo vaak gezegd, hè, roepen, ik moet tussen haakjes zeggen, ik heb echt wel eens periodes in mijn leven gehad dat ik echt geroepen en geschreeuwd heb. Geschreeuwd. Dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Laten we niet denken van, God, dat moet ik dan ook, hij heeft het gehad, dat was mijn weg. En dat is mijn ervaring en daarom kan ik erover praten. Maar het hoort wel bij mij. En als ik hier iets wil zeggen is het dat het ook persoonlijk moet zijn. Minstens ook persoonlijk. Anders wordt het een vaag verhaaltje over een verre religie met verre gestalten en ervaringen die ik niet gekend heb. Maar een van de momenten die ik nooit zal vergeten, dat was al lang geleden. Ik had toen nog een deusjevo. Ik ben met die deusjevo een keer het bos ingereden. En ik heb zo keihard die motor laten ronken om zeker te zijn dat niemand het zou horen. Maar toen heb ik het een keer zo eruit kunnen schrijven. Ik weet niet eens wat. Dat hoef je niet te weten wat. En datzelfde vond ik van de week terug in een boek van een Nederlandse schrijver die bijna niemand kent, denk ik. Ik heb er wel eens over gesproken, maar ik kan het u aanraden. Ik kan het u aanraden. Ik vind het zo'n authentieke vertaling, zonder het woord Boeddha te gebruiken, zonder het woord Kuan Yin te gebruiken, zonder het woord God en religie, zonder het woord verlichting, wat ook al zo'n griezelig begrip is, maar over dat hartsverlangen, of noem het een nostalgie paradisiak, dat heimwee, en weten dat je het uit jezelf niet kunt. En tegelijk een oervertrouwen dat het werkelijkheid is. En op die rand, zo balancerend, schrijft die auteur daar steeds zo oorspronkelijk over dat ik hem hier wil noemen. Misschien is het antiquarisch te krijgen. Ik heb het ook antiquarisch gekregen. Al zijn werken zijn in 4 delen uitgegeven voor een prikkie. Ik denk dat ik er 14 of 15 euro voor betaald heb. En een aantal van die verhalen, de ene speelt in China en heeft een achtergrond van boeddhisme. Notabene een Nederlander die in dat verhaal beschreven wordt, die toch doet. Het is de auteur zelf. Een ander verhaal speelt zich af in een Russische kerk met Pasen. met de paasdienst. Waar diezelfde Nederlander zich doodergert aan die, wat hij noemt, die poppenkast en alles. Tot hij ineens ergens door geraakt wordt. Of je nieuwe ogen krijgt. En een nieuwe hart en een nieuw oor. Want dat is het. Alles wat wij hier doen is niet om met onze gewone ogen en oren weer eens iets nieuws te horen. Wat we kunnen inventariseren in die computer in ons. Of in die encyclopedie. Maar het hopen is dat daar iets gebeurt wat Ter Borch schrijft wat met hem gebeurde. En hij beschrijft het zo authentiek. Of er iets open gaat. Of er iets open gaat waardoor we met een nieuw hart en nieuwe ogen en nieuwe oren hele oude versleten teksten en woorden ineens weer kunnen begrijpen. En dat geldt ook voor roepen. En dat geldt voor zij die luistert. Al die woorden die zo makkelijk over ons heen komen. Dus nogmaals, ik heb trouwens Ter Borch bij een toeval gevonden. Ik heb ook het boeddhisme bij toeval gevonden. Ik weet niet of ik wel eens verteld heb. Ik denk dat ik nooit boeddhist geworden was als ik niet een keer op vakantie ging naar Parijs. Naar een vriend van mij die Russisch priester was. Hij is nou bisschop intussen. Ik dacht, wat zal ik nou meenemen? En ik had geen boek. En ik ging gewoon in een boekwinkel kijken en ik zag daar staan Buddhist Scriptures Through the Ages. Boeddhistische. Nou, daar dacht ik, daar weet ik nog heel weinig van. Maar vooruit, laat ik dat pas meenemen. En ik vind één tekst daarin, en die zingen wij ook, dat is de hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid. Hymne aan de wijsheid, die zingen wij ook. En die las ik in het Engels en ik was verkocht. Dat is over roepen. En dat is vooral over vertrouwen. En het is over geen beeld maken. En het is over de uitdrukking van dat diepste ondoorgrondelijke in een vrouwelijke gestalte. En zo vond ik ook een keer Ter Borch. En in een van die verhalen is dat ook zo. Ook met vaag aangegeven of hij dat wat wij uitdrukken in dat beeld herkent in bepaalde gestalten in zijn leven. Soms een glimp, dan in die, dan in die, dan in die. Ik weet dat mijn pleegmoeder dat ooit zei. Ze zei, jongske, toen ik mijn verloofde leerde kennen en hij keek hem in de ogen, wist ik, dat heb ik vaker gezien. En zij noemde de naam erbij, onder andere een Chinese jongen, dat heb ik nooit vergeten, Zeng Han. Maar hetzelfde wat Ter Borch beschrijft en wat zij ervaart en wat we misschien allemaal kennen. Hè? Want wat is het waardoor wij door mensen geraakt zijn? En door zoveel verschillende mensen. Hè? Is dat allemaal echt totaal verschillend? Zijn dat unieke, geïsoleerde individuen? Of is er iets wat, u moet het niet zien in de zin van Plato, maar iets wat naar ons kijkt, wat veel meer verbinding heeft, wat veel dieper een eenheid is dan wij kunnen ons voorstellen. Voor mij blijft altijd een mooi voorbeeld een gedicht van Karel Reven, Gerard van het Reven. En u kent dat waarschijnlijk wel, ik weet niet waar het staat, in een van zijn boeken, niet in zijn gedichten. En dan spreekt hij over dat onuitsprekelijke wat hij dan soms voorzichtig God noemt, waarvan hij ook ergens zegt, meestal geloof ik niet in u en twijfel ik aan alles, maar soms op sommige momenten denk ik dat gij waarachtig zijt en dat gij eenzaam zijt, even eenzaam als ik ben, zoiets. En dat gij metzelfde eenzaamheid en verlangen kijkt naar mij. Voor mij is dat een van de mooiste gedichten van kijken en roepen en verlangen en eenzaamheid. En hij schrijft een ander gedicht daarover, precies over die onuitsprekelijke jij, zal ik maar zeggen. Nu weet ik, hij was homofiel. Dus zijn beelden zijn ook daarin gericht. En ik vind dat ook ontroerend dat hij dat doet. Nu weet ik wie gij zijt. Eerst de jongen die ik één keer zag in Woudzend en daarna nog op dezelfde dag in een café te Heeg. Ik hoor mijn moeders stem. O dood, die waarheid zijt, nader tot u. Toen ik dat de eerste keer las, heb ik dat voor mezelf veranderd. Heb ik ook zo'n soort gedicht gemaakt. Nu weet ik wie gij zijt. Eerst het meisje dat ik eenmaal zag en dat mij raakte. Hoe lang voorbij alweer? Ik denk dat ik 12 of 13 was. En daarna al die andere gestalten. En elke keer dat het je diep raakte en dat ik ook weer ontdekte, het gaat voorbij. En tegelijk wist ik, het gaat niet voorbij. Wat is het dat je elke keer geraakt wordt? En dat is wat Ter Borch beschrijft. En van daaruit schrijft hij juist ook over roepen. Want hij weet, ik kan er niet bij. In geen één concrete gestalte kan ik er totaal bij. En toch is dat verlangen vermijden en is het grenzeloos. En weet ik er geen raad mee. En dat vind ik het eerste. Dus haakjes, het verhaal waarin hij dat het meest aangrijpend verwoordt, begint met een soort opdracht die ik elke avond nog herhaal, ook al denk ik 40, 50 jaar voor mezelf. Het is een soort bekentenis. En vanuit een soort verlangen. Hij schrijft het verhaal vanuit ervaringen in Spanje. Maar ik weet niet of u dat gelezen heeft. Het staat in het verhaal Het gezicht van Peñafiel. Hij is ooit in Spanje bij een kasteel. En gewoon onverwachts, op een onverwacht moment, als hij daar staat, is het of voor hem zijn ogen en oren opengaan. En tegelijk weet hij, dit is wat ik ook als kind al zag toen ik ooit voor het eerst rozen zag in een tuin. En daar zo diep door geraakt was. Het was hetzelfde. Het was ook hetzelfde moment. Het is of het buiten de tijd is. En dat is ook met al die gezichten. En dan, daar begint zijn toewijding. En die toewijding, die zal ik toch even noemen. Want die is niet van, daar zit niets hoogmoedigs in of arrogant of van God, ik heb iets gezien. Dat is eerder een smeekbede, een erkenning van eigen onmacht. En daarom noem ik hem, ook omdat hij mij raakt en nogmaals omdat het voor mij zo die tekst is. Het luidt zo, ontevreden met mezelf, ontevreden met de grauwe leegte die ik zo vaak voel. Met lege handen op de drempel van de laatste fase van mijn leven. Mijn bestaan in vraag stellend en mijn doen. Keer ik terug naar jou. En hij spreekt dan over dat gestalte. En dat is naar jou, mijn enige en eeuwige jij. Mijn enige toevlucht. Mijn enige bron van kracht en echtheid. Laat mij de stilte hervinden die ik alleen bij jou vond. Laat me de wijdse einde weer ontdekken. De onbegrensde openheid onder de eeuwig zoemende wind. Laat me mijn blik weer richten op jouw horizon. Waar de eenzame populier, dat is ooit een beeld uit mijn jeugd, met haar stille gebaren zich aftekent tegen de avondhemel. Symbool van onze mystieke verbintenis. Teken dat ons het grote licht inbrengt. Laat me daarin ook de sereniteit van mijn vroegste jeugd terugvinden. En de moed om te kiezen voor een eenvoud en een oprecht bestaan. De avond nadert en de uren vergaan. De laatste goede uren. Voor mij die de dag nooit heeft kunnen begrijpen. Dat is het einde van die tekst. En uit die laatste woorden begrijp je ook waarom hij zo die roep zo benadrukt in zijn werken. Onder andere in dat verhaal van het kasteel. Hij beschrijft dat hij ooit op een verlaten plein, op een late avond in Spanje, maar het is dan nog zo een beetje dat schemerlicht, hoort hij plotseling een vrouw roepen. Hij zegt, het waren geen woorden. Het was een drie keer herhaalde schreeuw, een roep, een noodkreet. Een noodkreet, maar vanuit zo diep, vanuit zo'n diepe oergrond, dat het een oergeluid was. Drie keer, driemaal. En daarna doodse stilte. En hij zegt, dat ben ik nooit vergeten. Dat is een roep waarvan je weet dat daar nooit een antwoord op komt in de zin zoals wij antwoorden op een roep in het normale leven. En dan zegt hij hetzelfde wat een dichteres die ook over een boek aanhaalde ook zegt over dat roepen. Dat is Vazalis ergens over die misthoren die ze 's nachts hoort. Een misthoren in het donker die ook zo roept. Een geluidloze roep net als van die vrouw. En dan zegt ze, er is geen antwoord in de tegenstrijdigheden. In het vlak waarin wij in tegenstrijdigheden denken, met onze logica, met ons verstand, is daar geen antwoord. Het antwoord is, ook zij suggereert het soms, maar Terborg suggereert het heel, is in die onmogelijke stap van wat je noemt een soort vertrouwen tegen alles in, ga staan waar geen plek is om te gaan staan. En voor alles, en dat komt bij hem zo duidelijk eruit, altijd weer in zijn werken, een oervertrouwen in zijn oerverlangen. Bij hem is dat ook heel erg getekend door het verlangen naar ontmoeting. En bij sommigen is dat verlangen naar licht, kan ik me weinig van voorstellen. Ik vind het donker zeker zo mooi. En mijn eerste gedicht is namelijk over de nacht. Maar oké, licht, prima. Of de grote leegte, daar kan ik me ook niet warm van worden. Of het nirwana, dat is allemaal mooi. Maar ik herinner me wat Hisamatsu zei. De eerste, de beste eencellige diertje is oneindig veel meer verwijzend naar de diepste werkelijkheid die een en al leven is, als wat wij boeddhisten de grote leegte noemen. Zoiets. Maar het is allereerst voor mij een jij. Een jij. En daarom herken ik dit ook zo, van Terborg. En daarom wil ik het ook noemen. En daarom ben ik ook blij dat wij in een Chinese chant-traditie staan, waar die jij benadrukt wordt, in de hymne van de wijsheid. En merkwaardig genoeg, in de teksten die wij zingen, komt ook het woord voor toevlucht voor hen die uit groot mededogen leven. Of verlangen naar mededogen. Toevlucht. Het is een woord waar de oudste Maria-hymne over gaat. Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht. En het is die naam die Terborg ineens in dat plein in die avond hoort, als die vrouw die daar schreeuwt geroepen wordt. Dan hoort hij haar naam. Amparo. Ik spreek geen Spaans, maar dat schijnt. Dan schijnt hij toevlucht te zijn. En dat is voor hem zo'n wonderlijke combinatie. Wat is dat? Iemand die zo wanhopig roept en tegelijk die naam Amparo, toevlucht. Toevlucht tot wat? Toevlucht waarvoor? Toevlucht wanneer? Zijn boeken zijn altijd, ook in dit verhaal, aan het einde iets van een grenzeloos licht. Altijd. Maar eerst en vooral ook dit roepen. Alsof dan een deur open gaat als wij durven erkennen, hier sta ik, ik ben niets. En durven te roepen, help. En een prachtige tekst over dat roepen, die staat ook in mijn boek. Die wil ik aanhalen van een atheïstische schrijfster, Marguerite Duras. En die is vooral bekend om haar film. Hiroshima Mon Amour. Heeft iemand die ooit gezien? Hiroshima Mon Amour. Een prachtige, indrukwekkende film van een ontmoeting van twee mensen, ook zo ergens plotseling in Hiroshima. Ze kennen elkaar nauwelijks, ze zijn één nacht samen en alles wat daarin zit aan verlangen en zo. En deze schrijfster heeft een paar keer geschreven over wat roepen is. Dat moet voor haarzelf zo zijn, al is ze atheïste. Ze zegt ook, roepen waarna. Een van de meisjes die ze beschrijft in haar romans, ze heet Lol, staat aan de avond aan een zee. En ze roept, maar ze kan niet eens de stem eruit krijgen. En dan zegt ze ook, ze kan net zo goed roepen tot God. Of tot niets, of tot de leegte. Of toch maar weer tot God. We weten het niet. Maar dat roepen is voor haar zo centraal, dat ze als ze in Zuid-Frankrijk is, in zo'n grot, dan ziet ze die 30.000 jaar geleden getekende handen, allemaal op die rotswand, met rode menie zo. Men heeft pas ontdekt dat het allemaal vrouwenhanden zijn. Dat wist men ook niet. Vroeger dacht men, nou ja, kunst, dat zal wel van mannen zijn. Nee, het blijkt allemaal van vrouwenhanden te zijn. Honderden. En ineens ziet ze dit. Dit is het beeld van de mensheid. Stelt u zich dat eens voor. Niet alleen die talloze handen in die grot, maar die miljarden handen van alle mensen die geleefd hebben. In alle tijden. En die daar staan. Probeert u het zich voor te stellen, dat roepen. En die kracht van dat roepen. En de nood van dat roepen, dat het misschien levend wordt voor ons. En daarin kunnen, dat wij daarin kunnen delen. Voor mij blijft altijd dat roepen, en sorry dat ik het zeg, wat Kierkegaard ergens zegt, de moed om te durven roepen. En dan beroept hij zich op Job, dan zegt hij, Job, schreeuw maar in je wanhoop, ik sluit me bij jou aan. Al is het niet voor onszelf. Want misschien heeft ons leven geen directe aanleiding om zo te schreeuwen en op sommige momenten misschien. Maar er zijn zoveel situaties en werkelijkheden die ons wel zouden moeten uitdagen om te roepen en te schreeuwen. En ons bewust te worden wat er gebeurt. Want dat is in feite wat we uitdrukken in al de teksten en ook in die eerste gelofte van de Bodhisattva. En ook in die tamelijk kille tekst van morgen van Hisamatsu. Laten we ons bewust zijn van de doodstrijd, de agony. En dat is ook bewustzijn, luisteren. Dat is luisteren, ook als we het nooit gedaan hebben. Ook als het waar is, wat ik een keer las bij Dylan, bij Bob Dylan, dat hij schrijft van, hoe lang kan het soms duren, before we can hear people cry. Misschien moeten we daarom, dat is ook wat Terborg doet, telkens weer opnieuw de stilte in. We gaan dat ook nu doen. Dank u wel.